Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zagen eens morgen stil bij de Heer Jezus als de koning op de troon van David. We zingen in Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Het is dat schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45 het eerste vers. Na de heilige met God en de samenvatting ervan zingen wij op Psalm 2, het vierde vers. En ik, die vorst, die koning, met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Psalm 2, het vierde vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden. Zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, noch wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstnecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstnecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvat het antwoord en zei: gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is eerst en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
In het gebed van de gemeente mogen wij de volgende voorbeden zijn plaats geven. Allereerst voor het echtpaar de Vries van Drie, hoogheid 44. Zij waren jongstleden maandag 50 jaar getrouwd. Dan met de heer Gert van der Hoeven, hoogheid 12a. Na de eerste week van chemokuur en bestralingen. En we zijn met hem zeer verblijd en dankbaar dat hij bij onze dienst mag zijn vanmorgen. Dan met de echtpaar Buis uit Singapore. Ze kwamen weer in Nederland aan na een periode van chemokuren voor de heer Buis. Voor de realisatieactie in Horst en omstreken, dit jaar middel van advertenties in een regionale krant. Zij doen vol voor twee bewoners uit Kerveland, afkomstig uit Syrië, vader en zoon. De overgezinsleden, moeder en twee dochters zijn nog in Libanon. We will pray too for our Syrian guests. Zoeken wij nu gezamenlijk het aangezicht van de Heer in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, goedertieren, almachtig en barmhartig Vader, eens zal het zo zijn, een koning die zichtbaar regeert, koning Jezus door u gegeven, die in hemel en op aarde zijn heerschappij stralend en glorie rijk zal doen doorbreken. Eens zal het zo zijn, dat ieders oog het zien zal, dat Gij, Heer Jezus, het kind van Bethlehem, de eeuwige, de almachtige koning zijt. En daarom is het nu advent. Daarom roept u uw gemeente samen in uw huis, om die verwachting levend te houden. Om dat uitzicht in ons hart en leven scherp en scherper te stellen. Dat het eens zo zijn zal. Dat deze koning zijn volk verhogen zal. En van alle lijden zal verlossen. En dat deze koning al zijn blijvende vijanden voor eeuwig de toegang tot aarde ontzeggen zal. Daarom geeft u deze dienst, Heere. En we zijn er ook weer hard aan toe. Ook naar de avondmaalzondag hebben wij het nu weer zo nodig dat er een nieuwe zondag komt. Want ook van de avondmaalzondag kan er weer zoveel vervaagd zijn, verdwenen zijn uit onze harten. Heere, geef dat de bediening van uw woord ons oefenen mag. In de verwachting van koning Jezus, als koning op de troon van David. Een verwachting die voortdurend in tegenstrijd lijkt, met wat we zien, met wat er gebeurt. Aanslagen, christenvervolging, vluchtelingen over de wereld. Maar Heere, u oefent ons erin. Leer het ons verwachten. Leer ons waken, nuchter zijn, Bijbel vastblijvend, midden van alles wat we zien gebeuren. En oefen ons in die verwachting van uw eeuwig koninkrijk. En verwacht niet ook voortdurend strijd met wat we meemaken en ervaren in ons eigen leven. Als de Satan sterk is in ons hart, in ons leven. Als het van binnen donker en duister zijn kan. Er zo weinig van uw heerschappij. Die toch een heerschappij van licht en vreugde is. Maar als er zo weinig van te merken is. In elk geval voor onze waarneming in ons leven. In ons hart. En het is er zo eindeloos donker voor ons gevoel. Heere. Leer ons u te blijven verwachten. Uw koninkrijk, uw koningschap en uw beloften. En wees daarom zo vanmorgen als koning in ons midden. De koning die alle duisternis verdrijft. De koning die zijn rijkdom uitdeelt. De koning die zijn wijsheid geeft. En laat dan alle ongeloof moeten zwichten, Heere. Alle twijfel ook. Maar ook alle aardsgezindheid. En alle valse gerustheid. Laat het allemaal verdwijnen en worden weggevaagd, Heere. En wilt u alle verzet en verachting tegen u overwinnen en inwinnen. Zodat hier vanmorgen al ieder voor hem zal buigen en knielen van harte. Hier in uw huis. Ook al zou er misschien voor het eerst zijn, Heere. Maar ook als ze thuis of elders meeluisteren. Bewaar vermeerder ook wereldwijd uw kerk.
en bijzonder ook uit uw volk Israël. Vervul uw belofte, dat uw zoon koning zijn zal over Jacobs huis. En wilt u dat glorierijk in vervulling laten gaan in onze dagen, Heere. We bidden u voor de evangelisatieacties in Horst en omstreken. Geef dat advertenties harten mogen raken. En heeft uw geest een enkel woord, een enkel zin genoeg, Heer. Om er niet één, maar om er velen daardoor te trekken tot uw gemeente. Heer, we zeggen u dank als gemeente worden met echtpaar de Vries in ons midden. Dat u 50 jaar lang alle reden hebt gegeven. Om het nu te zeggen, loof de Heere, want hij is goed. Goed zijt ge geweest en u hebt gespaard voor kinderen en kleinkinderen. U hebt een plaats gegeven in uw rijk en onze gemeente, in bijzonder ook als organist. U hebt door ziekte heen uw trouw en trekkende liefde betoond. Heere, wees en blijf voor hen dezelfde, van nu voortaan. Ja, tot in eeuwigheid en voor allen die u hen gegeven hebt. We zeggen u dank met onze broeder Gert van der Hoeve. In de ontroering en in de vreugde. Dat weer op deze plaats kan en mag zijn, Heere. U hebt het weer gegeven. En u komt daarvoor de dank toe. We zeggen ook dank voor hoe het gaan mocht de afgelopen week met de chemokuur en bestralingen. Geeft u kracht, Heere, en houdt u zijn hart in de vrede met u die het verstand te boven gaat. Geeft u zijn vrouwen een gezin, zegent u hen. We zeggen u dank dat echtpaar Buis weer in ons land mocht aankomen, in ons midden mag zijn. We zeggen u dank voor de behandelingen die plaats konden vinden en die de heer Buis doorstaan mocht. Heere, geef dat het meer en meer aan u verbinden mag. Om het leven in uw dienst tot uw eer te besteden, het kostbare leven, zoals en zolang als gij dat geeft. We bidden u voor onze gasten uit Syrië, uit Kerveland in ons midden, en voor hen die hen omringen en begeleiden. O Lord, bless our Syrian guests. Give them rest in your hands and at your heart. Bring their family here too. Keep and preserve them. Gedenk ons allen, Heere. U weet welke gevoelens wij deze weken door het leven gaan. Toon dat ge ons kent en dat u alles van ons weet. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen.
Laten wij gemeente de schriften openen en we willen dat eerst in Psalm 89 doen en daarna in Lucas 1. Eerst de eerste 5 verzen van de 89ste psalm. Psalm 89, de versen 1 tot en met 5. Psalm 89, waar Gods woord al dus luidt. Een onderwijzing van Ethan, de Esrahiet. Ik zal de goedertierenheid des Heren eeuwig zingen. Ik zal u waren met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwig gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt ge uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Tot zover waar we ook die belofte lezen van de koning uit Davids huis die komen zou. De vervulling daarvan lezen wij in Lucas 1, of de herhaling daarvan misschien al beter gezegd, in Lucas 1, vers 26 tot 33. Het Adventsevangelie uit Lucas 1, waar vanaf vers 26 het woord God al dus luidt. En in de zesde maand werd engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zei, wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoe danig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden, en zie, ge zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Tot zover ook deze schriftlezing. Het laatst gelezen stukje, vers 32b en 33, is de tekst voor de preek. En God de Heere zal hem, het kind van Bethlehem, de troon van zijn vader David geven. En zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. We letten op twee punten. Ten eerste op de belofte van de koning. Dat is vers 32b. En ten tweede de beschrijving van zijn rijk. Dat is vers 33. Dus de belofte van de koning en de beschrijving van zijn rijk, zijn koninkrijk. Lucas 1, vers 32b en 33. Namens uw kerkenraad wordt u vandaag het volgende medegedeeld. Volgende week zondag, de 4 adventszondag, op 's morgens voor te gaan, dominee C. Boele uit Oud-Beijerland en 's avonds dominee C. van den Berg uit Oud-Dorp. Aanstaande dinsdagavond is er doopzitting, 15 december om 8 uur in de consistorie, in van de doopdienst van Deo Vlent, de tweede kerstdag in de morgendienst. De collecte voor vandaag, de eerste voor het evangelisatiewerk en de gemeente in Horst, de tweede voor de kerk, aan de uitgang voor de kerk, worden van harte aanbevolen. Laten we ondertussen gaan zingen uit Psalm 132 over die belofte aan David gedaan van een koning uit zijn nageslacht, de versen 7, 8, 11 en 12. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet aan David een dure eed. Houd uw geslacht mijn heil verbond. En vers 11 en 12, daar zal ik David door mijn kracht een hoorn doen rijzen uit zijn nageslacht. En wat vijand tegen hem zich kant. Psalm 132, vers 7, 8, 11 en 12. De tekst is dus Lucas 1, vers 32b en 33. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal het huis van Jacob koning zijn in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Ten eerste de belofte van de koning. Ten tweede de beschrijving van zijn rijk. Gemeente, dat zegt de engel niet zomaar tegen Maria, dat haar kind de opvolger zijn zal van zijn verre voorvader naar het vlees, David. Dat heeft zijn diepe wortels al heel ver terug in het Oude Testament. De Heere die had immers Abraham verkoren. En met hem en zijn nageslacht het verbond opgericht. Maar het was wat geweest. Niet dat wij daar eens al op aan kunnen kijken. We komen straks wel bij onszelf terecht. Maar God heeft een werk en een last gehad aan dat volk. Ten tijde van Mozes. Altijd weer tegenstand en murmureren en anders en terug willen. Nou, we hebben gezien de tijd van Jozua. Was het, of in ieder geval leek het, beter te zijn? Maar zodra de herinnering aan Jozua vervlogen en vervaagd was, ging het volk weer van de Heer af en dan krijgen de richteren tijd. En ze voeren voort om te doen dat kwaad was in de ogen des Heeren. Nee, Mozes kreeg het volk niet in het goddelijk gareel. De richters lukten het niet. Een koning dan misschien. Zou dat dan helpen? En dan bedenken, de koning van die dagen was ook de legeraanvoerder. Hij was een die de wetten instelde voor het volk. Hij deelde de buit uit na de oorlog. Hij zag toe op de naleving van Gods wetten. Een koning was toen, ja, wat bij ons koning, minister-president, kabinet en Tweede Kamer, is allemaal in één persoon. David dan. Dat lijkt goed te gaan met David en onder David. Maar dan blijkt hoe langer hoe meer, David is zelf ook een zondig man. Bathseba, Uria. Hoe zal nou zo'n man het volk wezenlijk kunnen redden? Salomo dan. Ja, die overtreft David wel in bepaalde opzichten. In vrede, in wijsheid, in rijkdom. Salomo, die is rijk als geen ander, maar och. Ook Salomo zondig met vreemde vrouwen, met vreemde goden. En aan het eind van het rijk van Salomo scheurt God zijn koninkrijk zelfs in tweeën. Er komt een tienstammenrijk dat wordt later verstrooid onder Assyrië en verder door. Er blijft een tweestammenrijk over en dat komt in ballingschap. Het heeft er allemaal niet aan geholpen. Een profeet als Mozes niet. Een richter als Gideon niet. Koning als David, als Salomo niet. Maar er ligt nog steeds iets te wachten. God had beloofd. We hebben dat in Psalm 89 gelezen. Er zal nog een nakomeling van David komen. Je kan het ook op Psalm 132 lezen, die we gezongen hebben. 1 Samuel 7. Er lag nog steeds een belofte. Er zal een koning komen uit Davids huis. En die zal koning zijn in eeuwigheid. En de eeuwen door. Is het wachten, is het verwachten van hem. En de Zoon van God. Die had het al veel eerder gezegd in de eeuwigheid. Ja, Vader. Ik wil, ik zal die koning zijn. Zend mij. En ik zal de belofte van die koning uit Davids huis vervullen gaan. Al moet ik daarvoor mijn bloed gaan geven en mijn leven. Al moet ik daarvoor de wet gaan vervullen tot op het vloekhout van het kruis toe. Ik wil, o Vader, ik zal, zend mij. Kijk,
daarom kan Gabriël dat zeggen. Maria, u zult bevrucht zwanger worden, een zoon baren en God zal hem de troon van zijn vader David geven. Omdat God het had beloofd, omdat de zoon had gezegd, ik ben bereid, ik zal gaan en ik kom om uw wil te doen. Daarom kan de engel dat zeggen, daarom zal Maria's kind koning zijn op Davids troon. Kerst is altijd het feest, anders is het geen feest, van verwondering. Van verwondering over de komst, de vervulling van de belofte dat Gods zoon zou komen om de troon van Davids huis te bezetten. Verwondering. En die is net als een sloot. De sloten hier in Water en Driebruggen en omstreken. Die sloten die slibben vanzelf weer dicht. En dan wordt de sloot steeds ondieper, want de modderlagen die komen steeds hoger te staan. Verwondering is net een sloot die weer dicht slipt, omdat je het al zo vaak hebt gehoord. En het wordt dan zo vanzelfsprekend. En je gaat het zo normaal en gewoon vinden en aanvoelen dat het allemaal gebeurd is toen. En die sloot van de verwondering die slipt weer bijna helemaal dicht. Totdat de geest met het woord die gewoonheid, die vanzelfsprekendheid uitbaggert en de verwondering weer verdiept. Verwondering dat de Zoon van God wilde komen naar de belofte aan David gedaan. Nou, en als het over verwondering gaat, dan moet je eens proberen te luisteren. Met de oren van Maria. Maria, zei de engel, jouw kind zal koning zijn op de troon van zijn vader David. Kijk, wij horen dat meestal zonder blikken en blozen aan. Maar dat was wat. Dat lijkt erop, als ik op bezoek zou gaan bij de laatste ouders die in Waren Driebruggen een babytje gekregen hebben. Levi en Evi. En ik zou binnenkomen bij jullie thuis. Nou, gefeliciteerd met de geboorte. Van harte God zegenwens met de opvoeding. Ja. En Levi Evi, hè. Die wordt president van de Verenigde Staten. Ik garandeer het je. Nou, dan denk ik ook bij jezelf van. Waar haalt hij het vandaan? En hoe komt hij aan die onzin? Maar zo klonk het wel in de oren van Maria. Jouw jongetje zal koning worden van Israël. En Maria was verloofde van een timmerman. En Israël zit onder de Romeinse onderdrukking van de keizer. En dan zal jouw kind koning worden op Davids troon. Kan toch nooit van zijn levensdagen gebeuren. Maar God belooft het. En God de Heere belooft altijd dingen die onmogelijk zijn. Tenminste, hè, onmogelijk zijn van onze mensenkant uit bezien en bedacht. Moet maar eens letten, heel de Bijbel door. God belooft nooit dingen die er al een beetje in zitten. En die je als mens ook al wel een beetje aan ziet komen. En ook wel zou kunnen voorspellen. Nee. Wat God belooft. Is per definitie iets wat alle mogelijkheden te boven gaat. Daarom belooft God het juist. Omdat hij het anders nooit zou zien zitten. En anders nooit op die gedachte zou komen. Dat geldt hier ten aanzien van Christus. Dat geldt al die van Christus zijn en zijn verbond. Wat God belooft. In de doop verzegeld. Ik maak je erfgenaam van het eeuwige leven. Ik zal je rechtvaardig vlekkeloos voor me stellen.
En je zult mij dienen met heel je hart. Is toch onmogelijk? Hoe kan dat nou? Hoe kan iemand die de verdoemenis onderworpen is, nou de hemel werven? Hoe kan iemand die een hart van vijandschap heeft, nou God graag gaan dienen? Hoe kan iemand die rondom vol met schuld en zonde zit, nou vlekkeloos voor God zijn? Onmogelijk. En er komt een tijd in je leven, tijd dat ook zo beleefd en beleven gaat. Heer, hoe kan ik ooit recht op de hemel hebben? Hoe kan ik ooit u graag dienen? Hoe kan ik ooit rechtvaardig voor u zijn? Onmogelijk, ik ben het niet en het lukt me niet. Nou, onthoud dan. God heeft nog nooit dingen beloofd die je zelf ook al kon. God heeft nog nooit dingen beloofd die je zelf met veel moeite ook nog voor elkaar zou kunnen krijgen. Nee, God belooft dingen die per definitie onmogelijk zijn. En daarom mag je het verwachten van hem uit. Voor jezelf. Voor je nageslacht, omdat de Heere eigen is om het onmogelijke te beloven en om te doen wat hij heeft beloofd. Daarom mag je de Heere aanroepen en aangrijpen. En gemeente, zeg nou zelf, bedenk nou zelf, wat zouden we nameloos arm zijn als we een God hadden bij wie alleen die dingen mogelijk waren die we zelf ons voor zouden kunnen stellen. Toch? Wat zouden we nameloos arm zijn met een God die ons alleen dat zou kunnen beloven en geven wat we zelf zouden kunnen zien zitten en onszelf een beetje voor kunnen stellen. Wat zouden we dan nameloos arm zijn met een God die niet boven het plafond van ons voorstellingsvermogen uit zou kunnen komen. En wat maak je jezelf arm als je toch met zo'n God wil doen? Wat maak je jezelf verdrietig en uitzichtsloos als je met zo'n God jezelf opsluit en leven laat? God belooft het onmogelijk. Opdat we verwachting zouden hebben. En gebed. En hoop. En geloof. Op de dingen die van ons uit niet te voorzien zijn. Maar die hij belooft. Wat belooft de Heer eigenlijk precies? En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal dus zijn, hè, dat houdt dat in, als de echte zoon van David. Hè, dat was Salomo. Maar deze zal de meerdere Salomo zijn. Dat zei Jezus later ook zelf eens. Hè. Zie, meer dan Salomo is hier. Nou, is de tekst te groot om dat helemaal uit te werken. Maar dat hoeft denk ik ook niet. Hè, want alle kinderen weten wel iets over Salomo, toch? Over Salomo weet je wat, hè? Hij is nou... Moet denken aan twee dingen die God Salomo had gegeven. Twee dingen die God Salomo gegeven had. Twee dingen. Nou, dan denk je ten eerste. Wijsheid, hè? Wijsheid. En ten tweede, rijkdom. God had Salomo gegeven wijsheid en rijkdom. Wijsheid, hè? In het leven met de Heer. Hè? Daar hebben we het spreukenboek aan te danken. Vol van wijsheid om met de Heer te leven. De vreze des Heeren is beginsel der wijsheid, hè, dat spreukenboek. Het boek Prediker, vol van zicht op het werk van de Heeren. Hij zal eens recht spreken en hij zal eens alle dingen op orde brengen, dat is Prediker. En Hooglied, hè, ook van Salomo.
vol van liefde voor zijn bruid, om haar steeds weer tot zich te trekken en op te zoeken en zich te laten vinden. En dan staat hier dus, Maria, jouw kind, zal zijn als Salomo, van wie zijn vader David heette. Hij zal meer dan Salomo zijn, want de Heer Jezus heeft een wijsheid, ja, die de wijs van Salomo ver te boven gaat. De Heer Jezus leert je om God te kennen, God te vrezen. Hij leert je over je zonde en ellende, al voel je ze niet. Hij leert je over de genade in zijn bloed, ook al voel je dat niet. Hij leert je wat de wil van God in je leven is. Hij leert je dat God eens recht zal spreken. Het zal de rechtvaardige wel gaan en de goddeloze zal het kwalijk gaan. Hij leert je dat hij zondaren lief heeft en zoekt het verloren. Hij leert je dat hij zijn bruid lief heeft met een eeuwige liefde. Dat is iets van de wijsheid van hem. Die zal zitten op de troon van zijn vader David. En behalve wijs was Salomo rijk. En niet zo'n beetje ook. Hè. Dan staat er dat zilver niet in tel was. Binnen een zilveren armbandje aankwam. Nou ja, dat was niks. Goud, marmer was het enige wat telde. Dat gold de tempel, dat gold het paleis. Hè. Dat gold al zijn dienaren en heel de hofhouding. En toen de koning uit Scheba kwam om dat te bekijken, toen zei ze, de helft is me nog niet aangezegd. En dan geldt weer, meer dan Salomo is Jezus. Zijn rijkdom gaat de rijkdom van Salomo schatten ver te boven. Want de rijkdom van Jezus is een eeuwige rijkdom. Hemelse schatten, hemelse gaven. Vrede in God. Vreugde met God. Vergeving van zonden. Bescherming en bewaring door de hofhouding van zijn engelen. Heel de nieuwe hemel en de nieuwe aarde met onvergankelijk leven. Niemand is er rijker dan Jezus. Deze zoon van God, Maria's kind, zal koning zijn als Salomo op de troon van zijn vader David. Hij leert door zijn heilige geest. Hij wint harten in en hij maakt onderdanen. En hij deelt de rijkdom uit van nieuwe harten, vergeving van zonden. En eeuwig leven. Hier is hij. Die meer is dan Salomo. Vol van wijsheid. Vol van rijkdom. Deze koning maakt armen rijk. En dwazen wijs. En wie is er arm? Nou, de mens die schuld heeft, die is arm. De mens in erfgenaam van de eeuwige dood, die is aan. Nou, dat ben jij. Dat ben ik. Ik ben aan. En wie is de dwaas? Wie is de dwaas? Nou, iemand die zich helemaal niet zondig voelt. Iemand die helemaal niet inzit over de eeuwigheid. Iemand die helemaal niet weet hoe die tot God moet. Dat ben jij. Dat ben ik. Dat ben u. Dwazen maakt die wijs. Leert hij hun ellende, verlossing en dankbaarheid. Armen maakt hij rijk. Hier is uw koning. Die uw dwaasheid wijs maakt. En uw armoede rijk. Hebt u zich aan deze koning mogen onderwerpen? Heb je aan deze koning, die vanmorgen voor je staat, overgegeven, gewonnen gegeven. Dat is geloof, dat is geloof. Eén ding weet ik. Wie dat gedaan heeft, die zegt net als koningin van Seba, De helft is me niet aangezegd. Wat ik van Jezus had gehoord in de preek of van mijn ouders, van mijn vrienden, is nog half zo mooi niet als wat ik nou zelf van hem kennen mag. Hij is nog rijker, nog liefdevoller, nog heerlijker dan dat ik ooit van horen zeggen had vernomen. Dan ken je. En dan ben je van hem. Dat is het eerste dus. Hè? De belofte van de koning. Het tweede, de beschrijving van zijn rijk. Dat is vers 33. En er worden twee dingen in genoemd. Hè? Vers 33. Van dat koninkrijk wordt allereerst gezegd, uitgewerkt van vers 32b, dat het een koninkrijk is over Israël. Davids troon, dat was over Israël. En dan staat er over het huis van Jacob. En het tweede wat erbij zit is dan, het zal een koninkrijk zijn in eeuwigheid. Het zal geen einde hebben. Dus er worden twee dingen beschreven over zijn koninkrijk. Eerst dat eerste dus. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob, Israël. Te midden van dat zijn volk heeft hij gewandeld. Zijn wonderen gedaan. Geleerd. Zijn wonderen gedaan. Maar weet ook het meerderheid van dat volk juist. Hij was gekomen tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen in meerderheid. Juist de leidslieden van Israël verwierpen hem. Ze verzetten zich tegen zijn wijsheid. Zouden zij het dan bij het verkeerde eind hebben? Zouden zij dan geen gerechtigheid hebben? Zouden zij dan er zo naast zitten? Verzet tegen de wijsheid van Jezus. En ze verachten zijn rijkdom van vergeving uit genade. Andere rijkdom was hun nog genoeg. En het huis van Jacob heeft zijn zaligmaker en zijn koning verworpen. Maar God heeft hem weer opgewekt. Dat leert ons ten eerste verwondering. Denk aan die sloot. Hè? Als je het weer zo vanzelfsprekend vindt, als je het weer hoort dat Jezus naar de wereld kwam, stal van Bethlehem enzovoort. Maar dat hij nou toch wilde komen. Want hij wist dit van tevoren, dat hij zo ontvangen zou worden. Hij wist van tevoren dat hij zo door zijn eigen volk zou worden veracht en worden verstoten en verworpen. Als je dat nou weet, als je wat uitzendt naar een land in Azië, noem dan maar Irak of Iran. En je weet, als ik daar aankom in dat land met mijn hulpgoederen, neemt die IS me gevangen en ze onthoofden me. Dan ga je toch niet. Dan ga je toch niet. Als je dat nou weet van tevoren, blijf je toch hier. Wat moet je dan een liefde hebben om toch te gaan, terwijl je van tevoren weet, ze onthoofden me, ze verwerpen me, ze kruisigen me. Wat moet je dan een liefde hebben om toch te komen? En daarmee baggert de Heilige Geest de sloot van de verwondering weer uit. Dat de vanzelfsprekendheid wordt weggehaald. En dat pure verwondering weer komt. Die je elke dag weer hebt te voeden. Met bijbellezen, bidden, meditatie, overdenking. Opdat het je verwonderen mag. Het leert ons in de tweede plaats. Omdat Israël in meerderheid haar zaligmaker heeft veracht en verstoten, is de bedding van het evangelie als het ware omgelegd voor het grootste deel naar de heidenvolkeren toe. Oh nee, er blijft een stroom sijpelen door het volk Israël heen en zal het zo blijven ook. Maar de hoofdstroom van de evangelieverkondiging is als het ware omgelegd en vloeit nou al de heidenvolkeren door tot en met het Nederlandse volk toe. Maar wel altijd met de spiegel van Israël daarbij. Dit doet nou een mens met zijn koning. Met zijn koning die hem wordt gegeven, die hem wordt aangeboden en die tot hem komt. Verzetten. Verzetten tegen zijn wijsheid. Verachten. Verachten van zijn rijkdom. Of je zou moeten denken dat hij beter bent dan Israël. Maar dat is het beste bewijs van je verzet tegen de wijsheid van Jezus als je dat denkt. Het leeft in ons en het blijkt ook wel. We verzetten ons tegen de wijsheid van Jezus als hij al onze gerechtigheid bij het vuilnis schuift. Dat hij ons om onze overtredingen vervloeken moet en verdoemen. Dat onze zonden er allemaal uit moeten uit ons leven. Verzet. Hij kan zich ook maskeren in dat hij zegt, ja nog niet. Maar dat is ook verzet. En zijn rijkdom. We zijn al zo geestelijk rijk. Of we sparen wat op met onze vroomheden. Of we hebben nog zoveel aardse rijkdom. We voelen ons gelukkig genoeg. En we zien kansen in ons leven om er wat van te maken. En de rijkdom van Jezus die geestelijk is. Die verachten wij. Dat zijn we. Verzetters. En verachter. Daar kom je wel achter. Daar brengt Jezus je wel achter. Ik ben een verzetter tegen zijn wijsheid. En een verachter van zijn rijkdom. En die neiging blijf ik houden tot mijn laatste snik. Zelfs heel mijn geloofsleven door. Ben ik daar nooit van verlost. En wordt dat nooit helemaal weggebrand uit mijn leven. Dat eigenmachtige verzet. En die laatdunkige verachting. Daarom kreeg Mozes het volk ook niet mee. En Gideon niet en Jozua niet. En David niet en Salomo niet. Daar moest hij voor komen. Daar kwam Jezus voor. Hij is het. Die door zijn geest verzetters inwint. En verachters, zeg maar, heilbegerig maakt om zo te zeggen. En voor verzetters en verachters is er toch nog hoop. Want daar is deze koning op berekend. En deze koning die voorziet daarin. Verzet smelt hij om en verachting buigt hij om tot verlangen en heilbegerigheid. En wie dat in zijn leven gewaar werd, dat hij je zonde ging beleiden, dat hij ging vluchten tot vergeving, je ging verlangen de Heere te dienen. En de zonde te haten. Wie dat gewaar mag worden in zijn leven. Dat is het werk van deze koning. Dat is nou te danken aan deze koning. Die met zijn geest verzetters ombuigt. En verachters begerig maakt. Maar en daar is het derde hieruit. Het blijft wel staan. Hè? Want we schrappen geen Bijbelwoorden. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Zijn belofte blijft belofte. God zal er velen uit Jacobs huis, uit Israël, tot onderdaan maken van hem als koning. En wie leeft bij het woord? En wie leeft bij Gods beloften? Die zal voor die zaak gebed hebben en gebed houden. Heere, maak uw belofte waar aan Jacobs huis. Hoe eerder, hoe liever, Heere. Heere, maak het waar in onze dagen. Dat er uit Jacobs huis, uit Israël inwint, voor u en voor uw koninkrijk. Daar bid ik vaker om als het goed is. Als het goed is, dan om mijn gezondheid. En om mijn werk. En voor mijn studie. Als het goed is, bid ik vaker voor het volk Israël. Dan voor die dingen voor mezelf. En wat moet je vaak tot verootmoediging brengen, heren. Wat zijn die dingen vaak ver uit beeld voor me. En wat is mijn vizier er vaak een end vandaan. Opdat we weer bij de belofte leren leven. Wat God beloofd heeft. Dat is de voedingsbodem voor het levend gebed. Het tweede wat erbij stond was. Hij zal koning zijn in eeuwigheid. En zijn rijk zal geen einde hebben. Dat kon natuurlijk van David niet gezegd worden. En van Salomo ook niet. En van alle opvolgers ook niet. Al die koningen zijn gestorven. Ze moesten hun koninkrijk achterlaten, overlaten, overdragen. Vaak aan een van hun kinderen. Maar hun koningschap had een einde. En bleef niet in eeuwigheid. Maar Jezus als koning, hij leeft eeuwig. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Dat betekent, hij blijft altijd in staat om zijn rijkdom uit te delen. Om te zegenen, altijd maar weer. Heel de dag door, heel je leven door, heel de geschiedenis door. Hij blijft maar uitdelen geloof, hoop, liefde, kracht, zelfverloochening, geduld, gehoorzaamheid. Hij laat altijd door zijn schatten neerstromen. Als ik mijn mond maar begeerig open zou houden, dan zou ik zo rijk leven vanuit wat de eeuwige koning Christus geeft. Als ik me elke dag mijn hart smekend op zou heffen, zou ik elke dag vervuld worden met zijn hemelse schatten. Want hij leeft eeuwig. Hij zegent zijn volk elke dag weer. En hij beschermt het ook elke dag weer. Zijn hemelse hofhouding van engelen staat elke dag gereed om zijn kerk te beschermen. In Syrië, in Noord-Korea, in Amerika, in Nederland. Om zijn kerk te beschermen tegen te midden van alle verzoeking en verdrukking en vervolging. Ja, nee. Het kan er wel eens op lijken dat die bescherming gaten vertoont. Maar het zal nooit gebeuren. Hij zal nooit een van de zijnen laten afvallen, laten terugroven, laten weghalen die het geloof kwijtraakt. Want als eeuwige koning zal hij eeuwig zijn onderdanen beschermen. Kijk, en zo komt het dat die onderdanen van koning Jezus altijd blijven. Overal doorheen komen. Ja, vraag soms niet hoe. En misschien denkt u, vraag u met hoeveel pijn en hoeveel strijd en door welke diepten heen. Maar nooit geeft de eeuwige koning de zegening en de bescherming op van ook maar één van zijn onderdanen. En wat mag ik dan uitzicht hebben? Wat mag ik dan een goede moed hebben? Wat zou ik dan onbevreesd mogen leven onder deze koning? Zeg maar meer op hem en op zijn eeuwig koningschap. Dat de lengte van mijn leven verre verduurt en overstijgt. Dan zou ik elke dag wel zingen, ik ga ten hemel in en werf koninkrijk. En ik zou wel elke nacht kunnen zingen, we heffen het hoofd omhoog. En we zullen de eerkroon dragen. Vast en zeker. En eens zal dat blijken. Dan komt er de dag dat koning Jezus zichtbaar terugkomt. Hij blijkt koning te zijn in glorie en heerlijkheid. En zijn volk zal in glorie en heerlijkheid schijnen tot in eeuwigheid toe. En op diezelfde dag zal hij al zijn vijanden, verzetters die verzetters bleven, verachters die verachters bleven, die zal die van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit zijn koninkrijk wegdoen. En als hij je over de rand van zijn koninkrijk schuift, waar je dan invalt. Dat is niet te zeggen, maar je kan het lezen in de Bijbel. De poel die brandt van vuur en zilver. De verzetter die verzetter bleef. De verachter die verachter bleef. Die kan hier lijken heel wat in de melk te brokkelen te hebben en heel gelukkig te zijn. Maar als Jezus koningschap blijkt, dan blijkt ook dat je verloren hebt, verslagen bent en eeuwig omkomt. Waarom? Nou, ook hierom. Omdat dat feest van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet meer door u verstoord zou mogen worden. Om die heerlijkheid van die hemel en nieuwe aarde ook door jou niet meer bevlekt zou mogen worden. En zult u erbij zijn. Zul jij erbij zijn, zal ik erbij zijn. Het koninkrijk van deze koning, in zijn eeuwige volheid, in zijn eindeloze glorie, hierin gewonnen en overwonnen. En we zullen ons eeuwig verwonderen. Zulk een koning is ons gegeven. Wat moet de Vader ons van eeuwigheid hebben lief gehad. Wat moet men van eeuwigheid bemind hebben. Dat u zo'n koning, zo wijs, zo rijk. Dat u zo'n koning mij hebt toebedacht. En mij hebt geschonken. En mijn koning hebt laten zijn. Lof zij u. In eeuwigheid. Amen. Daar zingen we uit Psalm 89. Het tweede vers. Ik heb aan David in mijn gunst een eed gezworen. En het achtste, de laatste regel. En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, vers 2 en 8.
Laat ons samen danken en bidden.
Heere, zulke koning hebt u ons gegeven, die meer is dan Salomo in wijsheid, meer dan Salomo in rijkdom. Wat een wonder, Heere, als hij onze koning werd, ingewonnen, ons verzet, ging er aan en boog en geloofde, verlangend gemaakt onze verachting, ons voorbijleven aan die geestelijke rijkdommen, werd juist tot een honger en een zoeken en een verlangen. Wat een wonder. Elke onderdaan die u inwint, Heere, geef een verwondering die blijven zal. En die steeds weer verdiept zal worden, moet worden. Omdat we heel het heilswerk van u, zo overbekend, ook zo vanzelfsprekend gaan vinden en zonder verrassing. Heere, geef u steeds weer nieuwe redenen. Om ons te verwonderen over uw komst. Heere, wees als die koning in ons midden. Maak ook nu nog uw beloften waar. Ze zijn altijd ver boven ons uit, uw beloften. Ze zijn nooit van ons uit te bereiken of te verwachten of te voorspellen. Maar Heere, ze zijn van u uit. Wis en waarachtig. Laat dat hoop geven. En verwachting en verlangen en gebed. Ook voor uw volk Israël. Heere, maak ook nu vijanden tot onderdanen. Dat bidden we voor ieder die dat nog betreffen zal, Heere. Die in waanwijsheid en schijnrijkdom door het leven gaat. Gerust en met een veilig gevoel. Heere, red hen allen. Door als een vuurbrand uit het vuur te rukken. Zegent u deze zondag. Geef dat de invloed van uw diensten door ons gekoesterd mag worden. Besproken overdag. Zegent u de zondagschool en bid over een zegen over de dienst van vanavond u die geeft. Opdat uw koningschap, Heer Jezus, hand over hand zal toenemen. Ook hier in deze die uw gemeente is. Heere, hoor, Heere, doe het om uw naams wil. Amen.
Laten we zingen van Psalm 72, de versen 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Vers 10 en vers 11 van Psalm 72. Verheft nu uw harten tot God. Ontvangt zijn zegen.
De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.